Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen vanavond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen Psalm 118, 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in het Heere naam. Psalm 118, vers 13, nadat wij ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Genesis 44, te beginnen bij vers 16 tot Genesis 45, het vijfde vers. 44 vanaf vers 16 tot en met 45, 5. Toen zei Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn heren slaven, zo wij, als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zei: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zei: och mijn Heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn Heer vraagde zijn knechten, zeggende: hebt gij hier een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn Heer: wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zei gij tot uw knechten: breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En we zeiden tot mijn Heer: die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zei gij tot uw knechten: indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied dat wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden mijn heren verhaald hebben. En dat onze vader gezegd heeft: keert weder, koopt onze weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd: wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is. Zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zei uw knecht mijn vader tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft en de ene is van mij uitgegaan. En ik heb gezegd, voorwaar hij is gewisselijk verscheurd geworden en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen neerdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, al zo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten grave doen neerdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader zeggende, zo ik hem tot u niet weerbreng, zo zal ik hem tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. En toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaren hoorden. En dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broeder, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij? En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Deze eerste vijf versen vormen de inhoud van de Bijbellezing van vanavond. Ik mag u mededelen dat Friso Goudriaan vanmiddag thuis is gekomen. En wij willen de Heere daarvoor danken. Daar zijn zorgen omtrent mevrouw Donker. De operatie is goed geslaagd, maar ze wacht nog op diverse uitslagen. Meneer Van der Heijden is vandaag weer voor onderzoek in de Daniel de Hoed kliniek geweest. De doktoren waren zeer tevreden. Hij hoeft pas 29 mei weer terug te komen zonder dat er verder iets aan hem gedaan wordt. En met mevrouw Arnoudse Hazewinders mag het heel goed gaan. Doktoren denken dat ze de kwaal volledig hebben weggenomen. Laat ons bidden. Eeuwige Heere, het is met vreugde en verwondering dat we tot u naderen in het gebed vanavond, waar wij vanmiddag hoorden hoe na 8 weken Friso Goudriaan thuis mocht komen. U hebt hem als het ware uit de doden opgewekt. Hoe moeilijk was het, Heere. Hoe uitzichtloos. En zie daar, waar wij meenden dat het onmogelijk was, hebt u zelf mogelijkheden geschapen. En hebt u hem als door de dood heen weder tot leven gebracht. En mag het alles nu zeer goed met hem gaan. Wat een verwondering mag er leven in zijn hart, in dat van zijn vrouw en van allen die rondom hem staan. Ouders en grootouders, broers en zusjes, maar ook wij als uw gemeente, die ontelbare malen voor hem hebben gebeden en geworsteld aan de troon van uw genade. We mogen nu, zij het slechts met een klein gedeelte van uw gemeente, uw naam danken. O Heere, u alleen komt toe de lof en de eer en de dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid. En als we dan ook mogen weten hoe u hem door dit alles heen droeg, dat hij zich gesterkt mocht weten door uw nabijheid, en dat hij door alles heen steeds uw goedertierenheid mocht vermelden. O, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, wat bent u onuitsprekelijk goed. Dan kunnen we alleen maar goede gedachten van u voortbrengen. En dan komen we ook om bidden, als we uw woord mogen uitdragen. Vervul ons met zoveel genade, dat wij uw lof mogen verkondigen, dat wij uw naam mogen verheerlijken. Want daartoe hebt gij uw schepsel op deze aarde gesteld, opdat zij uw lof zouden verkondigen, zelfs uit de monden van zuigelingen en jonge kinderen, hebt gij uw lof bereid, zoals de psalmdichter dat verwoordt. En Heere, waar wij door onze zonde dat doel ten eenenmale gemist hebben, zijt gij het zelf, die uw wederbarende genade de lippen in beweging zet, het hart volmaakt van uw goedheid, opdat onze monden zouden overvloeien tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wil zo in de bediening der verzoening meekomen vanavond. En dat de harten bereikt mogen worden. Wat een zegen, Heere, dat er vanavond ook zoveel jongeren en kinderen in de kerk zijn. Op deze door de weekse avond. Laten we toch opmerken dat uw hand nog niet van deze gemeente hebt afgetrokken, in tegendeel. Dat geen weerwil van alle vijandschap en tegenkanting voortgaat om uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Ook wat dat betreft is ons geloof geheel en al in u en op u gevestigd. Heere, gij gaat uw eigen koninklijke weg. Ook waar we nog steeds geen predikant in wijkgemeente zegen hebben. We leggen het alles in uw handen, Heer. Vader, wat gij doet is goed. Leer ons slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat bidden wij u ook voor de zieken. Daar zijn zorgen omtrent mevrouw Donker. Gelukkig hebt u het heel goed gemaakt met de operatie. Maar wat een spanning leeft er nog in haar hart en in dat van man en kinderen, omtrent de uitslag. Heere, geef dat we ook in dat opzicht onze ogen op u mogen slaan. Wij danken u dat gij ook in dit ziekbed aanwezig bent, zo kennelijk bemoedigd en vertroost, zodat het draaglijk mag zijn. Wilt u zo voortgaan met uw vleugelen over haar en de haren uit te breiden. Dank ook dat we weer goede berichten mochten horen van de Heer van der Heijden. Wat een vreugde mag er leven. Wil ook in het verdere hem nabij en goed zijn, alles schenken wat nodig is voor tijd en eeuwigheid beiden. Dank ook dat mevrouw Arnolds aan zijn windes weer thuis mag zijn. Een hele ingreep is verricht, maar de geruchten mogen goed zijn. We danken u daarvoor, Heere. En wij smeken u eerbiedig of dat deze weg dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van uw naam. In haar leven en in dat van haar man en de kinderen. We worden er steeds maar weer bij bepaald dat we broze mensen zijn. En dat we onze zielen uit hebben te dragen als een buit. Dat we mogen weten in wie we geloofd hebben. Opdat wanneer Gij ons oproept, Heere, ons dat niet zal verrassen, maar dat we bereid mogen zijn, zoals de wijze maagd de olie van de Heilige Geest met zich droegen in de lampen. Ze konden het zichzelf veroorloven om te slapen, omdat ze gereed waren om in te gaan in de bruiloftszaal. Toen de wekroep klonk, gaat uit de bruidegom tegemoet. Mochten ze hem tegemoet gaan, waren hun lampen brandende en werd de feestzaal voor hen geopend, om dan ook eeuwig bij hem te zijn, die zelf voor al die genade zorgde. Wat zal u dan ook het voorwerp van onze jubel en van onze aanbidding uitmaken? Gij hebt ons goden gekocht door uw dierbaar bloed. Heere, geef ons een leven in overeenstemming met uw woord. Maak onze gangen en treden vast in uw getuigenis. Geef dat ook vanavond levenslessen mogen ontvangen. Dat een ieder van ons zich aangesproken zou mogen weten. Dat onbekeerden zullen worden toegebracht. En dat uw kinderen bemoedigd en vertroost zullen worden geleid en geleerd in de weg der zaligheid. Opdat we het zullen zien dat alleen in Christus alles is gelegen wat we nodig hebben. Tot die enige troost beide in leven en in sterven. Geef dat zo alles in orde mag geschieden. Bereid ons een rijk gezegend samen zijn. Tot eer van uw naam. Tot vertroosting van uw Sion. En tot bekering van hen die nog buiten staan. Wees smeken het u in de naam van de Heere Jezus. In de vergeving van onze zonden. In de aanvaarding van onze dank. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er is één collecte die bestemd is voor de beide wijkassen. De kassen van 2 en 7. Een collecte die wij van harte aanbevelen. En wij gaan zingen van Psalm 25, achtereenvolgens de versen 3, 4 en ook het 7e vers. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Het 4e vers, Heeren, goedheid, kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En ook het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. 3, 4 en 7 van Psalm 25.
Geliefde gemeente, Juda heeft de langste pleitrede gehouden uit het hele boek Genesis. Zoveel is het er hem aan gelegen dat zijn broer Benjamin weer mee teruggaat naar zijn vader en naar zijn vaderland. Met heel zijn hart bepleit hij de vrijlating van Benjamin. Niet in de eerste plaats omdat hij zijn vader beloofd heeft dat hij borg is voor zijn broer. Nee, wat bij hem het allerzwaarste weegt, komt in het slot van zijn betoog over zijn lippen. Als het absolute hoogtepunt van zijn pleidooi, als hij zegt, want, hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was? En dan komt het. Opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. We merken wel, gemeente, dat er heel wat veranderd is bij deze Juda in de loop der jaren. Dit is nu diezelfde man die zo'n 20 jaar geleden het gruwelijke voorspel deed aan zijn broeders om Jozef te verkopen aan de Midianitische kooplieden. Deze Juda was er de oorzaak van geweest dat vader al meer dan 20 jaar grenzeloos verdriet had. Immers, Jacob leefde al 20 jaar in de veronderstelling dat zijn lieveling Jozef dood was. Maar nu komt dezezelfde Juda voor zijn oude vader op, vanuit de grond van zijn hart. We hebben het meegevoeld toen we die pleitreden nog een keer lazen. Uit Genesis 44. Wat spreekt daar uit de liefde tot zijn vader? En heeft zichzelf er helemaal voor overgekregen. Juda weet het. Hij loopt nu het risico voor dat deze ondergrondelijke Egyptische koning hem tot slaaf zou maken. Zijn leven lang. Dat hij weg zou blijven van zijn vader en van zijn broers en van zijn vrouw en van zijn kinderen. En Jozef, die hier voor hem staat, heeft tot in het diepst van zijn hart met Juda meegeleefd. Hier is sprake van oprechtheid van zijn broer, waaraan geen moment meer getwijfeld hoeft te worden. Het was natuurlijk al die tijd al niet aan Jozef voorbij gegaan dat zijn broeders zo ten goede waren veranderd. Hij had gemerkt hoe schuldig zij zich voelden. En hoe ootmoedig zij zich gedroegen. Wat hem ook is opgevallen is de eensgezindheid waarmee ze met elkaar optrokken. En vooral met welke liefde en zorg ze over hun oude vader spraken. Maar nu is hij helemaal overtuigd vandaar dat Jozef zich niet weer kan beheersen. En hij roept het uit, doet alle man van mij uitgaan. Jozef stuurt eerst alle vreemden de deur uit. Alleen zij, die echt bij Jozef horen, zijn eigen broers, alleen zij hebben het meegemaakt hoe Jozef zich aan hen bekend maakt. En mag Jozef daarin een type zijn van onze Heer Jezus Christus gemeente. Want zo gaat het toe in het Koninkrijk der Hemelen. Jezus neemt de zijnen apart om zich aan hen te openbaren. Voor de onbekeerde mens is Jezus de grote onbekende. Of we nou in de kerk zitten of niet. Jesaja zegt het. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. En we hebben hem niet geacht. En ieder was als verbergd het aangericht voor hem. Dat zien we in de wereld. Daar wil men niets van de Heer Jezus weten. Maar we zien het ook in de kerk. Licht of zwaar. We willen niets van de Heer Jezus weten. De Heer Jezus in de prediking naar voren wordt gebracht. Dan gaan de oren al bij voorbaat dicht van hen
die hem niet kennen. O, dan mogen we vanavond u als het ware in de prediking apart nemen. Dan zullen we u vanavond dus niet uit de kerk sturen zoals Jozef al die vijanden verwijderde. Dat vanavond nu het moment mag aanbreken dat we inderdaad eens onder vier ogen met Christus zullen onderhandelen over onze eeuwige bestemming. O, dan kunnen wij wel van Jezus niks willen weten. Maar Jezus wil alles van ons weten. Wat is dat toch een wonder? Dat u nog steeds niet zegt, ga weg van mij. Maar dat hij nog steeds nodig tot zijn gemeenschap. En dat hem er nog alles aan gelegen is, zolang we in het heden van zijn genade verkeren. Dat wij door hem en in hem tot een verzoende betrekking komen met God. Daarom, zij die door zijn woord en door zijn geest geleid worden, die zullen op zijn tijd in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus delen. Zullen in de openbaring van hem mogen delen. En wat is dat toch strikt persoonlijk, nietwaar? Hij openbaart zich. Hij openbaart zich voor het zondershart. Openbaren wil niet anders zeggen dan dat het deksel wordt weggenomen. En hij maakt zich bekend, zodat we mogen gaan zien. Zodat we mogen zien wie hij is. Ja, nog meer. Zodat wij mogen gaan zien wie hij is voor mij. Zo wil hij zich openbaren. En dat doet hij altijd vanuit zijn woord, mijn lieve mensen. Verwacht het niet van het spectaculaire. Verwacht het niet van het bijzondere. Deze Christus laat zich kennen vanuit de schrift. Immers hij is de Christus der schrift. En alle dienaren van Christus hebben niet anders tot taak dan die Christus, zoals Paulus dat in Galaten 3 verwoord, te schilderen voor de ogen der gemeente. We dienen hem zo te preken dat u als het ware de ogen niet meer van hem af kunt houden. Dat u gedwongen zult worden om hem te zien. Omdat zo die openbaring gestalte zal krijgen in het leven van jong en oud, van klein en groot. Want ook een kind van 4 mag op Jezus zien. Maar dan moet hij hem wel gepreekt worden. Een kind van 12 mag op Jezus zien. Maar dan moet hij wel gepreekt worden. Een oude man of vrouw van 80 mag op Jezus zien. Maar dan moet hij wel gepreekt worden. In de bereidwilligheid om u te doen delen in dat heerlijke heil dat hij op Golgotha tot stand heeft gebracht. Zo volkomen, zo volmaakt, dat er niets van u en niets van mij bij hoeft en bij kan. Dat het zien op Jezus, zoals Ambrosius het heeft verwoord in zo'n dik boek, eeuwig genoeg is. Alle dwaasheid van zien is nog een hebben. Slinger het weg. Wie mij gezien heeft, zegt Christus, het zijn woorden van hemzelf. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. O, wat is er toch een beweging ook in de kerken, om ons maar bij Jezus vandaan te houden, terwijl hij niet anders wil dan zijn schapen te vergaderen in zijn kooi. Hoe meer, hoe liever, want in de veelheid der onderdanen is hun koninkrijk gelegen. En dan nooit, voor iemand de deur gesloten te houden. O nee, hij zet in het evangelie van zijn genade de deur wagenwijd open, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Dat zijn de woorden van Jezus zelf, maar behouden zal worden. Hij openbaart zich. En wat is dat nodig? Anders hebben we er geen oog voor. Dan kunnen we nog zo met aandrang ook vanavond deze Christus spreken. In zijn bereidwilligheid en in zijn gepastheid. In zijn noodzakelijkheid en in zijn dierbaarheid. Maar de mens van nature gaat eraan voorbij. Maar u wil God juist door zijn Heilige Geest in de prediking van het woord onze harten aanraken. Opdat er uitgangen zullen komen vanuit ons verloren leven tot hem. Nooit uit ons, maar gewerkt door de Heilige Geest. En hij gebruikt daarvoor de verkondiging van zijn woord. Maria Magdalena, een kind van hem. Maar nochtans had ze alle hoop laten varen op Christus. Immers, hij lag begraven. Ze was er met specerijen geweest om zijn dode lichaam te balsemen en te verzorgen vanuit de liefde van haar hart. En als Jezus dan bij haar staat, ontwaart zij in die gedaante. De tuinman vraagt hem zelfs waar ze hem gelegd hebben. Maar ook dit dwalende schaapje mag de stem van de Heere Jezus horen. Als hij heel eenvoudig tot haar zegt, Maria, hij roept ze benaam. Wat is het toch waar wat Jezus zegt? Mijn schapen kennen mijn stem. En als ze zo Christus mag aanschouwen, dan valt ze aan zijn voeten en wil ze hem aangrijpen. Om net als toen ze was in het huis van Simon en Melaas, al de liefde die in haar hart is jegens hem, aan hem bekend te maken. Maar u weet, dan neemt hij afstand van haar. Maar ze mag het getuigen, Rabboni, mijn meester. En daarin legt ze al haar liefde tot haar heiland en zaligmaker. Dat is nu zo kenmerkend. Waar die openbaring van Christus gestalte krijgt in het leven. Dan is daar het hart dat als een gebrokene aan zijn voeten ligt. In verwondering en aanbidding. In die totale overgave. Oh, dan zijn als het ware alle remmen weg. En willen wij niet anders dan heel ons leven aan hem overgeven. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat bekendmaken van Christus aan de ziel. O, het is zo dierbaar. Het is zo groot. Het is ook zo wonder. En dat maar keer op keer weer, nietwaar. Dan denk ik ook aan de Emmausgangers. Ook hun hoop was vergaan. Met de begrafenis van Jezus was hun geloof begraven. Maar die daar op weg naar huis, waar ze droevig gesteld zijn, voegt zich die vreemde bij hen. En hij spreekt hen over de schriften. En dan als ze thuis gekomen zijn en hij het brood breekt om te gaan eten, dan maakt hij zich bekend in de breking van het brood. Dan neemt hij het deksel weg en dan gaat hij uit hun ogen weg. En dan staat er zo mooi. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En weet je wat ze dan zegt? Dan grijpen ze alweer terug naar dat gesprek vanuit de schriften. Dat plaatsvond op de weg. Was ons hart niet brandende in ons. Als hij tot ons sprak. En hij ons de schriften opende. O, u merkt wel wat een betekenis dat heeft. In het hart van een kind van de Heere. Als de schriften mogen opengaan. Maar zo ligt het nou ook voor hen. Die nog in hun zonde leven. Als we dan vanavond hier gekomen zijn. En we hebben onze knieën gebogen. Of de Heer ons hart nou wilde openen. Moet je eens kijken wat er dan eerst gebeurt. Dan gaat hij eerst de schriften openen. En als die schriften opengaan. Dan wil de Heilige Geest vanuit die schrift ook het hart gaan openen. Zodat dat woord zich een weg gaat banen. Naar het hart. En dan wil ik je bidden. Laat nou alle barrières eens wegvallen. O, laat dat woord nu eens onbevangen op je afkomen. Laat nou alle vooroordelen eens uit je hoofd wegvliegen. Omdat je als het ware als een arm en verloren mens. Nu alleen nog maar aangewezen bent. Op dat wat de Heere zegt. Vanuit zijn woord. Tot u en tot jou. Misschien ben je wel bevreesd. Dat waren de discipelen ook als ze de storm verkeren. Op zee, niet waar. Het waren volleerde zeelieden. En ze waren op het meer van Tiberias. En daar breekt een vliegende storm los. Jezus is niet aan boord. En dan ineens zien ze een witte gedaante op de donkere golven wandelen. En bij de vrees voor het kokende water horen we ze schreeuwen. Het is een spook. Zo. En dan openbaart hij zich. Wat een stem. Die stem zo zoet en zo goed. Hij zegt het tegen zijn kinderen. Zo openbaart hij zich. Zo maakt hij zich bekend. Zijt goedsmoeds. Ik ben het. Vrees niet. O, dan mogen elkaar toch vragen, mag je nou zo wel eens de stem van je heiland horen in je leven? Zijt goedsmoeds. Wat hebben we dat toch nodig, nietwaar? Als we die stem niet horen, Wat kunnen we toch vaak in de moeite en in de zorgen van het leven verkeren. En dan heeft ieder huis genoeg aan zijn eigen kruis. En dan heeft ieder hart genoeg aan zijn eigen smart. Maar hoe moet die strijd nou gestreden worden? En hoe moet dat leed nou geleden worden? Als daar niet steeds die stem in je leven klinkt. Als hij zich niet steeds openbaart. En het tegen je zegt. Zijt goed moed. Vrees niet. Ik ben het. O, dan herkennen we meer. En dan weten we het weer. En dan weten we ook dat hij het doet zoals hij het altijd doet. Hij maakt het goed en hij maakt het zoet. Dan kan het zo zijn in de grootste smart. Blijven onze hart in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Mag ik het zo zeggen? De ontmoeting met de Heere Jezus vindt altijd plaats in de totale overgave des geloofs. Je geeft je, en ik hoop dat je me daarin verstaat, je geeft je helemaal. Zoals je bent. En hij neemt je helemaal. Zoals je bent. Is dat geen wonder? En dat maakt die ontmoeting ook zo rijk. En zo goed. Die broers, die schrikken zich een ongeluk. Kan je toch wel begrijpen? Ik ben Jozef. Dat is wat geweest. Ze dachten dat hij al 20 jaar in het graf lag. Ik ben Jozef. Te schrikken leeft mijn vader nog. Allereerst dat. Dat is het eerste wat hij zegt. Natuurlijk had hij al begrepen uit de gesprekken van zijn broers. Dat zijn oude vader nog leeft. Maar nu wil hij het echt als broer horen. Hij wil het uit hun mond horen. Dat zijn vader. Zijn eigen vader. Leeft. Leeft. Mijn vader nog. Ja, daaruit mogen we toch ook opmerken. Wat een band er geweest is tussen die vader en dit kind. Jozef was de lieveling van zijn vader. En we hebben daar al genoeg over gezegd in het verleden. Dat vader daarin niet goed heeft gehandeld. Maar ondertussen was Jozef wel de lieveling. En heeft Jozef dus die liefde. Gevoel die vader tot hem had. Dan kunnen we begrijpen wat dat betekent heeft voor die jongen. Dat hij nou al 20 jaar zijn vader moet missen. En nu blijkt hoe lief hij ook die vader had. En dat is meer geweest dan een natuurlijke band. We weten hoe Jozef van zijn kinderjaren af God mocht vrezen. En hoe vader Jacob ook datzelfde dierbare geloof delachtig was. En als er een band mag zijn tussen moeder en kind. Of vader en kind. Die het natuurlijke overstijgt. Als we van elkaar mogen weten dat we God vrezen. Dat we dezelfde God lief hebben. Dat we door hetzelfde bloed gekocht zijn. Wat geeft dat een liefde? En dat we weten mogen dat de heiland voor het bloed van mijn moeder en van mijn vader net zoveel leed als voor mijn bloed. O, zouden we dan niet staan, hem, die dierbare heiland, bemidden. En maakt dat dan die band tussen ouders en kind niet des te hechter en vaster. Zodat we des te meer ook in het dienen van God en Christus. Op hem zijn aangewezen. Kijk, vandaar dat ik het zo kan verstaan dat die jongen hier zegt. Of die jongen, die man. Leeft mijn vader nog? Die broers verschrikken. Ik ben Jozef. Dat leeft mijn vader nog, hebben ze denk ik niet eens gehoord. Hier staat hun broer voor hem die zijn levende lijven verkocht hebben. Ze dachten dat hij dood was. Ze hadden hem toch veel liever dood dan levend gezien vanwege die grenzeloze haat die ze koesterden jegens hem. Zo was het toch. En nu? Nu staan ze oog in oog met hem. En nu is Jozef toch een na machtigste heerser in Egypte. Nou, ik begrijp wel wat die broers verwachten. Jozef was tot nog toe niet zo lief voor zijn broers geweest. Alleen maar nors en achterdochtig. En dan nu? Daar staat de machtige man van Egypte. En zij die niet anders gewild hadden dan dat hij dood zou zijn. Zijn ze nu zelfs het vonnis des doods niet schuldig? Eigen schuld toch niet waar? Zou er nu eindelijk het vonnis over hen voltrokken worden? Of zou dan steeds dat ongenoegen Gods in hun ziel voelen branden? Al die keren dat ze bij Jozef waren, het ging toch iedere keer mis? Weet je wat Calvijn zegt? Zolang de zon daar doof is, voor berispingen of zichzelf rustig vlijt of goddeloze en hardnekkig de vermaningen afwijst, of door veinzerij zich verontschuldigt, moet grote gestrengheid worden aangewend. Maar de hardheid moet een einde nemen, zodra de zon daar verpletterd neerligt en de kennis van de zonde hem verontrust. En dan, zegt Calvijn, moeten wij door de hoop op vergiffenis de uitgeworpene opbeuren dan nu. Dat doet Jozef hier, waar alle hoop hen in de schoenen zakt. En ze niet anders wacht dan het oordeel van Jozef over een totaal verloren leven. Op dat moment laat nou die Jozef alle gestrengheid varen. Deze koning die gedurende al die ontmoetingen die hij met zijn broers had, nors en bits en achterdochtig was. Diezelfde koning laat nu de tranen zijn vrije loop en hij huilt zo hard dat het hele paleis het hoort. Tranen van liefde, dat allereerst. Tranen van liefde. Tranen van teerheid. Tranen van blijdschap. Tranen van vergevingsgezindheid. Jegens zijn broers. Bekende Engelse Bijbelcommentator Matthew Henry die zegt bij deze woorden: dit beeld van Jozef stelt evenals bij de vader van de verloren zoon het goddelijke mededogen voor jegens berouwhebbende zondaar. Wat is dat prachtig gezegd. Dit beeld van Jozef die overluid weent en zijn tranen de vrije loopplaats van liefde, van ontferming, van vreugde en van vergevingsgezindheid. Als beeld van de vader van de verloren zoon. Als het goddelijke mededogen voor berouwhebbende zondaar. Dan begrijp je misschien waarom ik Psalm 25 heb gezongen. Denk aan het vaderlijk mededogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan komt het. Sla de zon nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Als we zo mogen komen, voor het eerst of opnieuw vanavond, wat zal het dan mee gaan vallen? Luister maar hoe het verder gaat. Jozef verheft zijn stem, wenend. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Maar dan? Dan spreekt hij ze ook aan. Waar hij ziet dat ze schrikken. En geen stap verder tot hem durven komen. Nader tot mij. Als we de lijnen doortrekken van Jozef naar de Heer Jezus Christus, dan kunnen we zo begrijpen dat er ook vanavond zullen zijn die op afstand willen blijven staan. Bang om de confrontatie aan te gaan. Immers, wat hebben wij? Wij hebben niet anders dan een verzondigd leven achter ons. U, jij en ik. Maar deze broers staan hier in deze situatie. Voor hen is er geen ontkomen aan. Ze zouden wel weg willen vluchten. Nader tot mij. De Heere God die riep in het paradijs Adam en Eva ook al tevoorschijn. Ook die wilde onder de ogen van een rechter vandaan vluchten. Maar de Heere God riep Adam en hij zei: waar zijt gij? En zo willen we vanavond dit woord tot u en tot jou brengen. Met dezezelfde ernst. En met dezezelfde aandrang. Ik kan het zo begrijpen. Dat we als het ware weg willen vluchten. Omdat het zo dichtbij komt. En omdat er geen ontsnappen meer overblijft. Hadden we nog steeds een vluchtweg. Maar nu niet meer. We kunnen niet meer weg. Nader tot mij. Wanneer je net als deze broers geconfronteerd wordt met alles wat achter je ligt. En dat was voor hun meer dan 20 jaar leugen en bedrog. Als er geen enkele uitvlucht meer te bedenken valt. En je vanavond dan ook als schuldenaar voor Gods aangezicht neerzit. Dan kun je niet geloven dat er nu een Jozef is. In de persoon van de Heer Jezus Christus die wacht om genade te bewijzen. Dan kun je niet geloven. Dat kan niet. Dat is in strijd met je verzondigde leven. Hoe kan ook Christus een plaats in jouw hart krijgen en in mijn hart? Dat is eeuwig onmogelijk. Dan zal ik eerst een veel beter mens moeten worden. Ik zal een veel beter meisje moeten zijn. Ik zal een veel betere jongen moeten zijn. Geef me dan toch de tijd om me op te knappen. Nader tot mij. Dat is de boodschap. Zo onmogelijk het ook klinkt. Ik zie een aantal belijdeniscatechisanten onder ons. We hebben het daar gisteravond over gehad, uitgebreid met elkaar. We hebben met elkaar gesproken dat voor en aleer de Heere God zondaar vrij spreekt van schuld en straf, hij ons voor zijn gericht daagt. Ieder preek, als het goed is, is een gerichtshandeling van God. Zo dient er gepreekt te worden. De prediking plaatst, als het goed is, iedere zondaar voor de rechter van hemel en aarde. En dan is Psalm 130 zo waar. En laat dat dan mee echoen in je ziel vanavond, zo gij in het recht wilt treden. O Heer en Gade, sla ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Niemand. Ik niet en u niet. En als dat ernst wordt in ons leven, dan begrijp je toch deze broers? Ze kunnen geen kant meer uit. Doodsbang voor het gericht. Zo ligt toch doodsbang voor het gericht. Ook al staat er een wenende Jozef voor hem. Hoe herkenbaar toch. Hoeveel blijven er niet op afstand staan. Hoe de Heer Jezus Christus ook iedere zondag als die bereidwillige zaligmaker wordt gepreekt. Dezezelfde Jezus heeft wenende voor Jeruzalem gestaan en het gezegd. O God, geheden bekende wat tot uw vrede is dienende. Maar gij hebt niet gewild. Herken het. Als dan vanavond een wenende Jezus gepreekt wordt. Die je bijeen wil vergaderen onder zijn vleugels gelijk en hen haar kuikens. Verschrikt als je bent. Zou je dan weer terugdeinzen. Vanwege Jozef. Vanwege die meerder Jozef. O, merk je nou niet in de prediking. Dat we steeds maar bezig zijn om te proberen je te overreden. Om tot hem te gaan. Wat is er dan toch een overredingskracht nodig, gemeente. Om een mensenkind op die plaats te krijgen. Paulus zegt wij dan wetende de schrik des Heren. En dan bedoelt hij het oordeel. Dan bedoelt hij de rechterstoel. Want even tevoren heeft hij in het hoofdstuk 2 Korinthe 5 gesproken over wij dan moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen we gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. En in dat verband zegt hij dan. Wij dan wetende de schrik des Heren. Dat gericht, dat oordeel. Bewegen de mensen tot het geloof. Kijk, dat is wat nu gaande is. Dan mag een dienaar van Christus alle overredingskracht die in hem is gebruiken om u tot het geloof in deze meerdere Jozef, Heer Jezus Christus, te bewegen. De dichter van Psalm 130 bleef toch ook niet steken in dat wat we zojuist hebben opgezocht. Wie zal dan bestaan? Niemand. Maar nee, zegt hij dan. Al dan treedt Jozef als het ware op de voorgrond wenende. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Ik verheug mij met beving, laat het dan zomaar zijn. Vrees en blijdschap tegelijk. Heer, het kan niet voor mij zijn en toch, ik hoor het, het is voor mij. Nou kom dan nader tot mij. Weet je wat me opvalt, gemeente? Daar komt nog geen enkel verwijt van de lippen van Jozef. Niks. En wat hebben ze met z'n allen toch uitgevogeld. Wat hebben ze deze broer te pakken gehad. Niks. Niks, geen verwijt. We mogen van deze Jozef gerust zeggen. Zijn naam is op zijn lippen uitgestort. Deze jonge man die ademt alleen nog maar liefde. Vriendelijkheid en teerheid. En zo mag hij in dit optreden Jezus en broer een type zijn van de Heer Jezus Christus. De schrik te vrezen en de liefde te ontvangen. Kijk, dat die broers hier zo bang zijn, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ze absoluut niet kunnen begrijpen dat Jozef ook maar één ogenblik in genade op hen zal neerzien. Ze meten het gedrag van Jozef af naar hun zonde. En dan zeggen ze, dat kan helemaal nooit. En zo doen wij het nou ook. Als we het gedrag van de Heere Jezus afmeten naar onze zonde, dan zeggen we weer, het kan nooit. Het kan nooit. Maar hij is onvergelijkelijk. Hij is met niets en niemand te vergelijken.
Wij zien hem hier staan. In zijn liefde en in zijn bewogenheid. En in zijn ontferming jegens verloren zondaren. Ik ben Jozef, zegt hij hier. Tot tweemaal toe. Leeft mijn vader nog en nu die gij verkocht hebt. Nou, dat zegt hij er niet bij om ze nog eens eventjes te laten voelen wat ze gedaan hebben. Nee, hij laat ze merken dat hij daadwerkelijk is. Dat hij van alles afwijkt. Paulus die zegt, ik weet niet anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En nu hebben wij hem door onze zonde het kruis gedaagd. Als we nou niet anders weten te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan is dat niet om nog eens eventjes goed u en mij te laten voelen wat we hem hebben aangedaan. Nee, als we hem preken als de gekruisigde, dan preken we hem als degene die dat heerlijke heilswerk op volmaakte wijze heeft volbracht. Oh, dat is nou lief. Ontdaan van alle bijbedoeling. Ja, ik zou haast zeggen, de enige bedoeling van Gods liefde jegens zondaren is om zondaren zalig te maken. Dat is het grote doel van de prediking van Christus en dien gekruisigd. Kijk, wat dat betreft, wij staan schuldig aan zijn dood. We staan schuldig aan zijn wond. We staan schuldig aan zijn lijden. We staan schuldig aan al zijn benauwdheden. Maar Jozef zegt hier vol liefde en bewogenheid. Nader tot mij. En u staat dat, gemeente, in een gebiedende wijze. Nadert met een T tot mij. Een gebiedende wijze meervoud. Dit is het bevel van de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Dus het is niet vrijblijvend. Nee, die broers staan daar. En Jozef heeft bekendgemaakt als hun broer. Ik ben Jozef. Nader tot mij. Jezus heeft bekendgemaakt vanavond. Als die meerdere Jozef. En hij zegt het tot u en tot mij. Nader tot mij. Dit is het bevel van de Heere der Heren. En dan staat er van die broers dat ze naderen. Dan staat er onmiddellijk achter. Nader tot mij. En zij naderden. Ze gehoorzamen dus. Ze luisteren dus. Ze naderen tot Jozef op gena of ongena. Ze weten nog niet wat er van zal komen. Maar hij noemt zich wel hun broeder. Dat spreekt er toch een heerlijk getuigenis uit. Kijk, Jozef die gaat er niet van uit dat hij niets meer met hen te maken wil hebben. Nee, hij schaamt zich niet om zich een broeder van deze broeders te noemen. En hoe prachtig is dat ook verwoord in de Hebreeënbrief, gemeente. Want daar zegt Paulus, en hij die heiligt. En zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak, en dan spreekt hij over Christus. Hij zich niet schaamt hem broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam de broederen verkondigen. En in het midden der gemeente zal ik uw lof zeggen. O, maak dat nou niet het wonder uit. Kind van de Heere onder ons. Dat we een oudste broeder hebben, die zich niet schaamt, dat wij zijn broeder of zuster zijn. Kun je dat nou begrijpen? Die zondeloze Christen schaamt zich niet om zo'n vuile zonder als u en ik een broeder of een zuster te noemen. En dan ligt dat nu vast. In zijn heiligend werk. En hij die heiligt. En zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. En om die oorzaak schaamt hij zich niet. Hem broeders en zusters te noemen. O, dan is het alleen vanwege zijn heiligheid dat ik mag delen in zijn broederschap en in zijn zuster zijn. Die dat doet te wil mijn vaders, die is mijn broeder, die is mijn zuster en die is mijn moeder, broeder, zuster. En zo wil die alle angst wegnemen. Nou blijkt die grote eigen gestrenge rechter koning Jozef een liefdevolle broeder te zijn. Een ontfermende broeder. Gemeente, ik denk aan Paulus. Als hij nog Saulus heet, is hij op weg naar Damascus. En u weet hoe hij zich met alle vijandschap die er maar in hem was, zich keerde tegen Christus en tegen zijn gemeente. En dan wordt hij onderweg stilgehouden door een licht dat hem overvalt op de weg en dan wordt er aarde neergeworpen. En dan klinkt die stem uit de hemel. Ik ben Jezus, die gij vervolgt, ja. O, maar we weten hoe deze Jezus in zijn opzoekende liefde, deze Paulus, in 3 dagen tijd zoveel van hem deed kennen, dat we van hem lezen mogen en terstond predikte hij hem Christus. Kijk, als deze Christus zich openbaart in uw en mijn leven, hoe dat daar ook gebeurt, dat zou bij de een zus en bij de ander zo gebeuren, op welke tijd en wijze, laat het maar in de Heere over. Maar waar deze Christus voor ons een gekende Christus mag zijn, door het geloof vanuit de Schrift, o, dan zal dat ook in uw en mijn leven gezien worden. Die is mijn broeder, die is mijn zuster en die is mijn moeder die dat doet. De wil mijn vaders. En nu bemoedigt hij u en mij om tot hem te komen. Als hij het hier zo verwoordt, ik ben Jozef, uw broeder. Er moet toch een moment komen in uw en mijn leven dat ons hart werkelijk aan hem wordt uitgeleverd. Kijk, deze bloedbruidegom die is niet anders bezig dan om zijn bruid te werven hier op aarde. Om als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Altijd maar bezig, altijd maar doende om een bruid te werven. Kom, vanavond in de prediking het huwelijksaanzoek van hem gedaan aan u en jouw adres. Ik ben Jezus, uw broeder, nader tot mij. O, zo wil hij de harten van zijn bruidskerk geheel en al innemen. Dat is nou de stem van haar liefde die haar overreedt. Ook al is die duif nog zo diep weggescholen in de kloof van de steenrots. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Zo wil hij zijn bruidsgemeente overreden als hij zegt tot Jeremia. Of zoals Jeremia daarvan getuigt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt met de sterk geweest. Kijk, deze meerdere Jozef zal niet rusten voor en alleen al die nevels opgeklaard zijn. Opdat het u en mij zal gelden, u lieden daarentegen. Die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En wij zullen toenemen als mestkalveren. Luister maar eens hoe liefdevol hij het hier opneemt voor zijn broers. Ik ben Jozef, je broeder die je naar Egypte verkocht hebt. En dan zegt hij, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoud van het leven. Met andere woorden, leg nou alle vrees maar weg.
En verwijt jezelf nou niks meer, want ze zagen natuurlijk woorden vol zelfverwijt. Want alles wat gebeurd is, zo zegt Jozef het heel simpel, dat is allemaal het werk van God. Niet jullie ten diepste hebben mij naar Egypte gezonden, maar dat heeft God zelf gedaan. Straks, als vader Jacob zal sterven, zal deze Jozef het nogmaals zeggen. Gij lieden wel, gij hebt het een kwade gedacht, broers, maar God heeft het alles ten goede gedacht. En nu wordt hier door Jozef getoond hoe nu alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan kan God zelfs uit het kwade het goede doen voortkomen. Dat kunnen wij nooit begrijpen, maar we hebben het in de preek van Simpson ook gehoord. Daar ligt het kadaver van een dode leeuw. Maar daar komt nu de zoetigheid uit. En vanuit het kadaver van een dode leeuw wordt een Simpson. En worden zijn beide ouders gevoed, gemeente. Dat had een plaats in Gods raadsplan. Een dode leeuw was een voedselstuur voor kinderen Gods. Denk erom. Dat deze dingen natuurlijk niet door Jozef gezegd worden om de zonde van die broers te verkleinen. Nee, wij gaan nooit de zonde bagatelliseren of goed praten. Als het goed is, gemeente, blijven de zonden bitter in ons leven. U en ik kunnen onszelf toch niet vergeven wat we gedaan hebben. Ook al zegt God van u en mijn zonde dat hij ze achter zijn rug heeft weggeworpen. Ook al zijn die zonden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Paulus noemt het de dingen waarover ik mij nu schaam. We kunnen ten aanzien van onze eigen zonden nooit verzachte omstandigheden aanvoeren. We doen het ook niet, gemeente. Paulus die zegt in de Korinthebrief: ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom zegt hij dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En door de genade Gods ben ik dat ik ben. Kijk, zo gaan we met het kwaad om dat geschied is. Bij God vergeven en vergeten. Maar wij dragen het met ons tot onze dood toe. Gemeente, krijgen we nu goede gedachten van deze meerdere Joden. Nader tot mij. Weet je wat Jozef hier nog zegt? God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden tot het behoud van uw leven. Dat is het getuigenis van Jozef. En hoeveel te meer geldt dat dan toch die meerdere Jozef? Door de hemelse Vader gezond, uit de hoge hemel, naar het Egypte der zonden en des doods van deze aarde. En God zond hem ten leven. De levensvorst zal zich laten doden. Aan het vloekhout des kruis zal zich laten begraven. Om door de dood en het graf heen te breken. En in zijn overwinning het eeuwige leven aan het licht te brengen. Gestorven, zegt Paulus, om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardig maken. God heeft hem voor zijn aangezicht heen gezonden. Tot behoud des levens. De Zoon des mens is niet gekomen om te verderven. Maar om te behouden. Als er nou één in de kerk is vanavond. Die dat durft tegenspreken. Dat God u of jou behoud vanavond niet bedoeld heeft, dan heb je God willens en wetens tot een leugenaar gemaakt. Daarom nader tot mij. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. U hebt het allemaal ten kwade gedacht. God denkt het alles ten goede. Zo overweegt hij vanavond en overreed hij vanavond. Wil hij uw hart bereiken, raakt hij de smaar van u en jouw ziel. Hij is voor Gods aangezicht heen gezonden tot behoud van het leven. En we weten dat Jozef in zijn vernedering een type is van Christus. Maar als we de vernedering van Christus afwegen tegen die van Jozef, hoe zwaar de weg van Jozef ook geweest is, het valt alles volkomen in het niet.
Jezus heeft het tot zijn discipelen gezegd. De Zoon des mensen moet veel lijden. En verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en zijn derde dagen wederom opgewekt. Jozef moest het alles maar afwachten wat hem overkwam. Maar Jezus wist het. Per seconde wat hem te wachten stond. En nochtans is hij die weggegaan. Hij ging voor Gods aangezicht tot behoud des levens. O, wat een liefde toch gemeen. En nou moet toch ons hart in liefde tot hem ontvonken. Als hij dan vraagt, iemand die zo weg is gegaan, nader tot mij. Opdat gij het leven zoudt hebben in mijn naam. Want dat alles heb ik gedaan tot behoud des levens. O, dan kan het toch niet zo zijn. Dat we alsnog overgaan tot de orde van de dag. Als wij weten vanuit het evangelie dat hij plaatsvervangend de eeuwige toorn Gods droeg. En alle gramschap van God onderging. Hoe al Gods baren een golf over zijn reine ziel heen spoelde. Hoe hij als een lam ter slachting werd geleid. Zo zond God hem heen voor zijn aangezicht tot aan het vloekhout der schande. Tot behoud des levens. Ik ben Jezus, uw broeder. Nader tot mij. En zij naderden. O, dan is nu het moment daar. Kom. Ik ben Jezus, uw broeder. Nader tot mij. En zij naderden. Wij naderen met hem. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. Kom nu tot hem. Die redding u biedt. Die ook voor u. De hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem. Kom. Kom. Buigen wij ons dan bidden neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Psalm 95, vers 3. Laat ons danken en bidden. Nadert tot mij. Dat was uw bede. Uw bevel. Ook vanavond tot ons. En u weet wat dat voor ons hart betekend heeft. We hebben allemaal hetzelfde woord gehoord. En Heere, laat nu de uitkomst zo zijn. Moeder kom ik. Aan en na. Tot die God. Die zalig maakt. Altijd maar weer. Tot u te komen. Met het verlangen. Om door u overkleed te worden. Met die witte mantel der gerechtigheid. Die wij zoveel malen weer bezoedelen. En nochtans nader tot mij. U schaamt u zelfs niet om ons broeders en zusters te noemen. Vanwege uw heiligende liefde. Heere, wilt u onze dank aanvaarden. Onze zonden vergeven. Ga met ons als we van hier gaan, geeft dat wij de woorden die we gehoord hebben, mogen overdenken. Met de Maria overleggen in ons hart. Wij danken u voor wat u gaf. Wil onze zonde vergeven, onze dank aanvaarden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Het derde vers van Psalm 145 is onze slotzang. Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.